Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. Het is voor mij ook alweer ruim 3 maanden geleden dat ik voor het laatst heb opgenomen. Dus ik hoop dat ik niet verleerd ben. Vanwege mijn studie en nieuw werk zijn mijn podcastplannen even iets meer naar de achtergrond gegaan. Maar ik zit zeker niet stil. Dat is uiteraard niet voor mij weggelegd. Mocht je alles achter de schermen willen volgen, volg mij dan even op mijn Instagram-pagina van uiteraard We zijn het mensen. Maar vandaag ben ik weer terug en daar heb ik echt onwijs veel zin in. En ook vandaag ben ik natuurlijk niet alleen. Vandaag ben ik hier samen met Sanne. Sanne is ook wel actief op haar Instagram-pagina, een beetje bijzonder. En daarnaast maakt zij ook video's op YouTube over verschillende onderwerpen omtrent autisme, autisme bij vrouwen en hoe dit zich bij haar uit. En wat ik ook leuk vind om te melden was toen ik in 2017, 2018 meer over autisme wilde weten en destijds heel weinig informatie vond, was Sanne eigenlijk de eerste persoon die ik volgde. Dus ik vind het heel erg leuk, Sanne, om vandaag met jou hier aan tafel te zitten. Welkom.
Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier aanwezig te zijn.
Nou, fijn. Of eigenlijk ben ik bij jou aanwezig, ja. Maar maakt het niet uit. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, mijn naam is dus Sanne. Ik ben 29. Ik woon in Haarlem in een klein huisje samen met mijn hond Mila. En zoals Jills net al zei, heb ik dus een Instagram-account en YouTube-kanaal onder de naam Een Beetje Bijzonder. Dus dat is waar we me bezig houden. Oh, en ik geef af en toe lezingen en volg een deeltijdstudie tot ervaringsdeskundige. Kijk, dat is ook wel leuk.
Superleuk. Ja, want om in te haken op jouw YouTube-kanaal bijvoorbeeld, hoe is dat idee ontstaan? Wanneer dacht je, ik ga beginnen met video's maken?
Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik volgde een aantal autistische YouTubers. Maar allemaal waren ze Engelstalig. Amerikaans, Australisch, Engels. En ik miste heel erg ervaringsverhalen van één vrouw. Het liefst een vrouw althans. In het Nederlands. En dat was er niet. En toen dacht ik, althans, ik kon het niet vinden. En toen dacht ik, ik ga het dan maar zelf proberen en kijken hoe dat gaat. Dus zo is het ontstaan eigenlijk.
Kijk. Ja, en het zijn ook echt wel leuke, informatieve video's.
Ja, dankjewel.
Tenminste, vind ik. Dus die vond ik dus. Superleuk. Want je zocht dus naar video's, het liefst dus van iemand die zelf autisme heeft, een vrouw. Want jij hebt dus zelf ook de diagnose?
Ja, ik had in 2007... Nee, dat is niet waar. In 2000... ik was 17. Toen heb ik de diagnose syndroom van Asperger gekregen. Nu zeg ik gewoon autisme. En ik miste inderdaad echt ervaringsverhalen. Dus weet je, de informatie, dat kan je wel vinden overal, alleen ervaringsverhalen en dan voornamelijk van vrouwen, dat miste ik gewoon persoonlijk heel erg.
En toen je de diagnose kreeg, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Hoe het dat is gegaan of ja? Toen ik de diagnose kreeg?
Doe maar eerst de weg ernaartoe.
Dat is een lang verhaal. Eigenlijk is het verhaal niet zo heel lang, maar het traject was vooral heel erg lang. Dat heeft bij mij 2,5 jaar geduurd. En hoe ik erachter kwam dat het überhaupt bestond, dat is misschien ook wel grappig om te vertellen. We hadden het met biologie over een syndroom. Ik ga niet zeggen welke, want ik kan het niet uitspreken. En mijn autistische brein dacht, oh, interessant syndroom. Ik ga eens opzoeken welke syndromen er nog meer bestaan. En ik begon bij de A en dat was syndroom van Asperger. En toen dacht ik, wow, dit gaat over mij. Dus toen ben ik naar mijn moeder gegaan en die zei, dat zou me niet verbazen. Dus traject ingegaan. Eerst mijn psychiater, die zei na een aantal maanden van ja, ik ga geen stempel drukken op een kind. Nou leuk, want daar was ik voor, maar dan niet. Dus we gingen door naar een andere. Toen werd mijn gezondheid Mijn mentale gezondheid ging achteruit. Dus die zeiden, we durven het niet meer aan. Dus ik ben weer doorgestuurd. En uiteindelijk 2,5 jaar later heb ik de diagnose autisme gekregen.
Zo, 2,5 jaar?
Ja.
Wow. Ja, dat is echt heel lang wel. Want wat is er dan in die tussentijd gebeurd? Want je mentale gezondheid ging dus achteruit. Toen was je weer doorgestuurd. En daarna dus 2,5 jaar later kreeg je die diagnose.
Ja.
Wat is daar tussenin gebeurd? Heb je iets van hulp gehad? Of?
Ja, ik heb voornamelijk gesprekken gehad met de psycholoog in het begin. Mm-hmm. En het is niet dat er 2,5 jaar tussen zat dat ik werd doorgestuurd. Het is meer dat het hele traject in totaal 2,5 jaar duurde met de wachttijden erbij en gesprekken erbij. En ja, de wachttijden zijn niet altijd heel kort.
Nee. Nee.
Dus ja, ik heb inderdaad wel gesprekken met de psycholoog gehad. Maar toen ik eenmaal de diagnose kreeg, daarna pas begon echt een behandeltraject ook voor de andere problematiek die ik ontwikkeld had. Ja.
Zo, oké. Okay. Toen had je dus de diagnose, toen was je dus 17.
Ja.
Dat is nu, als ik het goed zeg, ongeveer 12 jaar geleden.
Ja.
Hoe was dat voor jou om die diagnose te krijgen?
Het was als eerste voor mij en voor mijn ouders ook een enorme opluchting. Want we hadden zoiets van, hè, eindelijk. Want we wisten het al 2,5 jaar lang. Alleen het stond al die tijd niet op zwart op wit. En het was een verklaring voor waarom ik me zo anders heb gevoeld. En waarom het allemaal zo moeilijk leek te gaan. Vergeleken met mijn leeftijdsgenoten. En eigenlijk is het daarna een beetje naar de achtergrond gegaan. Omdat dus andere problematiek naar de voorgrond kwam. En pas weer een aantal jaar daarna ben ik me echt erin gaan verdiepen. En ben ik erachter gaan komen wat het eigenlijk inhield voor mij.
En om daarop in te gaan, wat betekent het voor jou?
Dit is een moeilijke vraag. Maar autisme betekent voor mij eigenlijk een heel groot onderdeel van mijn zijn. En het is niet alleen maar wie ik ben, uiteraard. Maar het speelt wel een hele grote rol in mijn leven. En het heeft invloed op, ik denk wel, ieder gebied. En het maakt mij tot wie ik ben. Ik kan me ook niet voorstellen wie ik zou zijn zonder autisme. Want ja, dat kan ik me gewoon niet bedenken.
En op wat voor gebieden merk jij van, tenminste als je dat merkt, van ik heb het gevoel dat dit bij mij anders gaat dan bij een gemiddeld mens. Dat is zo raar te zeggen, ja. Maar ja.
Ik denk dat waar ik het meest last van heb, is mijn prikkelverwerking. En dan vooral dat ik snel overprikkeld ben en daardoor ook snel vermoeid ben en gewoon minder draagkracht heb, denk ik. Mm-hmm. Mijn energie is snel op en ik heb regelmatig dat ik uitgeschakeld ben door overprikkeling. Daar merk ik wel, dat hebben gewoon de mensen in mijn omgeving echt een stuk minder. Mm-hmm. Die kunnen wel fulltime werken of studeren en ik red dat gewoon niet. Maar dat is ook prima. Ik vind dat niet zo erg. Tenminste, nu niet meer. En de vraag was hoe ik het merk.
Mm-hmm.
Oké.
Dus prikkelverwerking, zei je?
Ja, en ik denk dat ik gewoon überhaupt wat gevoeliger ben dan de gemiddelde mens. Mm-hmm. En de wereld gewoon wat intenser ervaar. En ook in de positieve zin. Ik kan echt zo genieten van de natuur en wandelen in de natuur. En ik zie denk ik dingen die andere mensen minder snel zien.
Ja, ik denk wel dat laatste, tenminste, soms blijkt zo'n video ook dat je, ik weet niet meer wat precies, maar je was toen in de natuur en dat was echt super ingezoomd of zo. Van ja, kleine details. Ik weet niet meer precies wat het waren. Een soort van verenachtige dingen of zo.
Ja, dat zou wel
kunnen. En toen dacht ik echt van, oh ja, wauw. Weet je, de meesten staan daar gewoon niet bij stil. Weet je, want die lopen gewoon in de natuur en dat is het.
Ja.
En toen ik dat zag, zeg maar, dacht ik van, oh ja, dit is echt zo ingezoomd. Zo eigenlijk ontzettend stilstaan bij dat moment. Dat ik dacht, eigenlijk is dat heel mindful.
Ja, ja.
Ja,
ja, mooi dat je dat zegt ook.
Ja, en want je zegt net ook van prikkelverwerking, gevoeliger. jouw omgeving kan wel fulltime werken en jij niet. Komt het in jouw gezin voor, eigenlijk?
In mijn gezin komt autisme niet voor. Wel ADHD en ADD. Of nou ja, eigenlijk is wel tegenwoordig alles ADHD, geloof ik. Dat komt sowieso wel veel voor in mijn familie. Mogelijk hadden mijn opa's beide autisme, maar ja, ze zijn er niet meer, dus dat weten we nooit zeker. En een van mijn oma's, de enige die ook nog leeft, ik ben een dubbelganger van haar. Dus het zou me ook niet verbazen. Maar verder eigenlijk niet.
Nee, oké. Want vaak hoor je inderdaad wel dat het doorgegeven wordt, generatie op generatie. Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat niet zo is. Of dat je het inderdaad niet weet. Vroeger werden natuurlijk ook niet zo vaak diagnoses gesteld. Want als ik dan terugdenk, 12 jaar geleden, toen was er ook veel minder bekend überhaupt over autisme.
Ja.
Hoe heb jij die ontwikkeling ervaren?
Ik vind het ten eerste een hele mooie ontwikkeling. Ook een nodige ontwikkeling dat er nu veel meer over bekend is. Dus dat is heel goed. En inderdaad, toen ik net de diagnose kreeg, de behandelingen, behandelingen, dan heb ik het over psycho-educatie bijvoorbeeld. Dat ging vooral nog over kinderen eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, dat sloot niet helemaal aan. En ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst een boek las over autisme bij vrouwen. Dat dit echt een wereld voor me openging. Dat ik dacht, wow, dit boek is echt alles nu voor mij. Terwijl als ik hem nu weer lees, dan is het ook al een hele hoop achterhaald.
Welk boek was dat?
Dat was Asper Girls van Rudy Simone. Ja. Mm-hmm. En ja, toen ik inderdaad begon met mijn YouTube-kanaal, was er nog erg weinig bekend over bijvoorbeeld autisme bij vrouwen. En dat is nu ook echt wel veranderd, vind ik. Ja. In de afgelopen 5 jaar ongeveer.
Ja.
Dus ja, ik vind dat alleen maar positief.
Ja, eens. En ik had net een vraag in mijn hoofd, maar die ben ik dan natuurlijk weer even helemaal vergeten.
Komt misschien nog.
Maar wat heb jij in die tussentijd vooral gedaan, gelezen om die informatie te krijgen? Als er zo weinig te vinden over was.
Het begon bij mij met Asperger. Wikipedia. Oh. Daar las ik over Asperger.
Ja.
En ik heb een paar formulieren meegekregen van de psycholoog die ik toen had. Maar ja, dat waren echt de meest basic formulieren en folders. En dat was het. Mm-hmm. En het was pas toen ik dat boek las dat ik echt dacht, oh, er is nog veel meer over te vinden. En later werd ik bekend met internet. En toen ging er helemaal een wereld voor me open. Maar dat is echt pas ook van de laatste paar jaar.
Ja, de laatste paar jaar is er. Het valt mij echt op, tenminste, dat vanaf 2017, 2018, eigenlijk met de komst van de nieuwe DSM,
ja,
dat het echt, nou, het ontploft ineens. Tegenwoordig mensen krijgen een diagnose,
ja,
en er wordt een soort Instagram-pagina aangemaakt en hoi, dit ben ik en ik heb, nou ja, whatever, autisme, ADHD. En dan reageren heel veel mensen daaronder ook, oh, welkom, hè, alsof je een soort nieuwe community instapt, ja, of zo.
Ik heb soms wel eens de neiging om te zeggen als iemand mij vertelt, ik heb net de diagnose van, oh, gefeliciteerd, denk ik. Oh, maar sommige mensen vinden het helemaal niet zo fijn.
Nee, klopt. Nee, dat is heel wisselend inderdaad. Want wat was voor jou het overheersende gevoel toen je die diagnose kreeg? Was het echt, oh, eindelijk? Of was het ook een stukje, ja, weet niet, verdriet of zo? Alsof het niet...
Ja, het begon met... Dus echt een enorme oplossing. En van, we weten eindelijk wat er aan de hand is. Maar inderdaad ging er daarna wel een soort... begon een soort rouwproces. Ik had allerlei ideeën over wat ik wilde doen in de toekomst. En ik dacht, ja, het lukt me nu niet. Maar ik moet gewoon harder mijn best doen. En dan lukt het me vast wel. Maar eigenlijk met de diagnose besefte ik van, ja, maar het is niet een kwestie van harder je best doen. Het is gewoon echt... Het lukt gewoon niet voor jou nu op deze manier. En ik moest eigenlijk afscheid nemen van een persoon dat ik hoopte te worden of zoiets. Mm-hmm. Dus ja, dat ging er ook wel mee gepaard.
Ja, herkenbaar wel. En heeft dat proces bij jou lang geduurd?
Dat proces heeft niet per se heel lang geduurd. Wat wel lang heeft geduurd is, ik heb eigenlijk al die tijd dat ik niet wist wat er aan de hand was, heel erg hard mijn best gedaan om zo normaal mogelijk over te komen. Met normaal tussen aanhalingstekens. Dus ik heb heel erg mezelf verborgen en veranderd. En om dat los te kunnen laten, dat heeft echt wel heel erg lang geduurd. Ja, en ik had een laag zelfbeeld ontwikkeld, omdat ik dus eigenlijk dacht dat ik een verkeerd mens was. En omdat ook te beseffen dat dat niet zo is, dat ik gewoon autistisch was, dat daar ging ook echt wel een aantal jaar overheen. Dus ik denk dat dat het meest moeilijk was.
Ja, heel verdrietig eigenlijk. Was het ook een heel eenzaam proces in dat opzicht? Omdat je toch een soort van de enige bent voor je gevoel misschien van...
Ja, ik denk wel. Ja, ik denk dat het best wel eenzaam was. Sowieso de tijd dat ik de diagnose nog niet had. Maar ook inderdaad daarna. En ik kreeg de diagnose en ik kende niemand. Nee. En het heeft ook jaren geduurd voordat ik mensen leerde kennen. En het heeft nog langer geduurd voordat ik een andere vrouw of meisje ontmoette. Dat ik echt dacht, wow, er zijn er nog meer.
Ja, bizar. Ja. Ja, maar dat is ook echt wel een voordeel, vind ik, aan social media. Zeker. Dat is wel... Het is, ja, je kunt mensen zo makkelijk vinden. En dat is met dit soort dingen helemaal. Als je in de omgeving in de minderheid bent of zo. Of je voelt je een soort vreemde eend in de bijt. Ja, je kunt Instagram openen en je ziet ineens... Goh, er zijn honderden mensen zoals ik.
Ja.
Ja, en wat is er echt veranderd sinds jij die diagnose hebt?
Nou ja, wat voor mij het meest belangrijk was... was erachter komen wat autisme betekent voor mij... En ontdekken wie ik dan ben en wat ik nodig heb. Oh, ik hoor Mila drinken, dus ik denk, wat hoor ik nou? En het horen van ervaringsverhalen van anderen. Dat waren de meest belangrijke dingen. En daardoor ben ik eigenlijk mezelf gaan leren accepteren... en erachter gekomen dat ik dus helemaal niet zo mislukt ben... Dus ja, dat heeft me echt het meest opgeleverd. Gewoon beseffen dat ik oké ben zoals ik ben. En misschien gaan er dingen anders en zijn dingen wat moeilijker. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat het minder is.
Zeker niet. Nee. En ook qua... als ik kijk naar bijvoorbeeld een weekindeling of zoiets. Hoe ziet jouw week eruit? Wat doe jij zoal in een week?
Mijn weken verschillen erg van elkaar... zeker nu ik ook wat meer doe met mijn ervaringen. Als in bijvoorbeeld lezingen geven en dan nu podcast interview en zo. Maar over het algemeen is mijn week... ik probeer een balans te vinden tussen productiviteit. En dan heb ik het over mijn website en mijn YouTube kanaal en Instagram waar ik mee bezig ben. En ontspanning. Want ik merk dat als ik alleen maar door ga, dan... ben ik eigenlijk minder productief dan wanneer ik rust neem. Dus ja, het is vooral zoeken naar een balans daartussen. En hoe mijn week eruit ziet, dat kan echt enorm verschillen.
Ja, want je had ook een opleiding hiervoor had je ook gedaan, toch?
Klopt, ik heb een deeltijdopleiding tot goudsmid gevolgd.
En doe je daar nu ook nog iets mee? Of is dat...
Dat zit nu op een laag pitje. Mm-hmm. Omdat ik dus nu een andere opleiding volg. En als die klaar is en ik hoop van de zomer klaar te zijn... dan wil ik wel weer wat met het goudsmeden gaan doen.
Ja, ah, leuk. En ik had net, want ja, luisteraars zien dat niet... maar je hebt achter jou een boekenplank. En ik zie daar twee boeken uitspringen en die ken ik natuurlijk ook. En dat zijn Zondagskind en Zondagsleven.
Ja.
Wat vond jij van die boeken toen je dat las?
Ik vond het eerste boek... zo bijzonder om te lezen, want ik herkende me in bijna alles wat Judith Visser, de schrijfster, heeft opgeschreven. Mm-hmm. Ook haar connectie met haar hond en eigenlijk hoe moeilijk ze sociale contacten vond en zo. Het tweede boek herkende ik wat minder, want ik heb nooit een kantoorbaan gehad. Maar toch, ik vind het wel echt hele goede boeken en... Juist omdat het niet informatief is, denk ik dat het voor heel veel mensen wel waardevol kan zijn. Ja.
Het leest heel makkelijk weg, vond ik.
Precies, ze zijn best wel heel erg dik.
Ja.
Maar je gaat er zo doorheen.
Ja, ja, zeker. En nou ja, ze had een kantoorbaan en jij niet. Was je ooit van plan om een kantoorbaan te nemen?
Nee. Nee. Zeker niet.
Nee.
Dat zou niks voor mij zijn. Ik wilde altijd wat met dieren doen.
Met dieren?
Ja.
En zou je dat nog steeds willen?
Misschien in de toekomst. Maar voor nu ben ik best wel tevreden met de dingen die ik doe.
Ja, oh, fijn. Je had het daar straks over lezingen. Want ja. Je hebt dus ook afgelopen weekend, geloof ik, heb je een lezing gegeven.
Klopt.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou, die specifieke lezing, daar ben ik voor gevraagd. Dat was mijn eerste openbare lezing offline, dat ik helemaal zelf heb gedaan. Dus dat was echt wel een mijlpaal. Was ook echt super, super leuk om mee te maken. Maar ja, het idee om lezingen te gaan geven, ik weet niet waar dat vandaan komt. Want in de tijd dat ik op de middelbare school zat en presentaties moest geven, werd ik altijd misselijk, viel ik bijna flauw en dat ging helemaal niet goed. Maar hier had ik zoiets van, een lezing geef ik. Ik moet dat gewoon doen of zo. En ik weet niet precies waarom, maar ik merkte ook dat toen ik het aan het doen was dit weekend, ik ben helemaal in mijn element. De zenuwen vallen ook best wel mee. Natuurlijk zijn ze er wel, maar vergeleken met de middelbare school is dit helemaal niks. Ik heb gewoon het idee dat het vertellen van mijn ervaringen, mijn verhaal en mijn kennis, dat dat hopelijk mensen zoals ik kan helpen.
Ja, super mooi. En neem ons eens mee, want je hebt dat voorbereid. Je bent daar heel lang mee bezig geweest, weet ik. Hoe heb je dat voorbereid? Hoe heb je dat vormgegeven? Waar begin je? Want het was dus autisme, dat was de opdracht. En verder, dat was het.
Ja, ik vroeg waarover wil je dat het gaat? Aan de persoon die mij gevraagd had en die zei, nou ja, autisme een beetje in het algemeen. En toen dacht ik, oké, dit is echt zo breed. Dus toen ben ik even gaan zitten van, nou ja, wat zou ik willen dat mensen horen? En toen ben ik gewoon dingen gaan opschrijven, gaan schrappen, aanpassen. En ben ik daar een aantal maanden mee bezig geweest. Totdat ik dacht, nou heb ik wel een redelijk lopend verhaal. En daar heb ik een PowerPoint bij gemaakt. En toen heb ik de tekst uit mijn hoofd geleerd. En toen was de lezing ontstaan. Maar dit heeft inderdaad wel een paar maanden geduurd.
Ja, kan ik me voorstellen. En dan word je dus gevraagd, dus dan ga je daar naartoe, dan ben je op locatie, en dan?
Ja, dat was voor mij ook allemaal nieuw, dus ik wist echt niet wat ik kon verwachten. Ik had ook geen beeld bij wat de locatie zou zijn, maar het was op de zolder van een soort schuurgebouw, dus dat was echt heel erg leuk. En er waren 30 mensen gekomen, dat wist ik niet. Ik had begrepen dat er 21 zouden komen, dus dat was wel wat meer dan ik dacht.
Het is toch een volle klaslokaal.
Ja, dat zei ik. Dat zijn precies die woorden. Het was ook echt inderdaad vol, er past ook niet meer mensen bij. Maar ja, ik had zoiets van of ik het nou voor 3 of voor 30 mensen doe, het is hoe dan ook de eerste keer. Dus ja, het maakt dan ook me niet zo heel veel uit. En ja, de mensen kwamen binnenlopen en toen dacht ik, oh, dat zijn er wel heel veel. Maar op een gegeven moment bedacht ik van, nee, maar dit is wat ik wil doen. En toen verdwenen de zenuwen. En toen, van tevoren hadden we al gecheckt of de PowerPoint werkte en zo. En dat ging allemaal goed. En toen dacht ik, weet je wat? Gisteren kende ik de tekst uit mijn hoofd. Vanochtend kende ik de tekst uit mijn hoofd. Het zal wel goed gaan. Ja, wat goed. En het ging eigenlijk super.
Ja, heel fijn. En wat heb je echt besproken? Want dan begin je dus je lezing?
Ja, ik heb het even kort gehad over wat autisme is en hoe het nu zit met de DSM en hoe het was en over het spectrum, zeg maar. En dat ik het ook niet helemaal eens ben met de termen hoog en laag functionerend. Ik heb besproken, een aantal kenmerken ben ik dieper op ingegaan. Bijvoorbeeld de prikkelverwerking, emotieregulatie, sociale communicatie. Ik heb het even gehad over de vraag of autisme beperking is of niet. Ik heb mijn verhaal gedeeld en waarom ik denk dat diagnoses zo belangrijk zijn en waarom ik ook denk dat het zelfs in sommige gevallen levens kan redden. En ik ben geëindigd met een lijstje van met de positieve kanten, want dat vond ik ook belangrijk om te benoemen.
Kijk.
Dat is het in een nutshell.
Mm-hmm. Maar dat is een heleboel informatie natuurlijk.
Ja.
Oké, en hoe lang had je daar de tijd voor?
Een uur.
Een uur.
En dat was exclusief het vragenrondje op het eind.
Want werden er op het laatst nog veel vragen gesteld?
We hadden rekening gehouden met een half uur aan vragen. En dat werd uiteindelijk een uur. Het publiek was ontzettend geïnteresseerd en betrokken. En dat was ook wel te merken aan de vragen die ze hadden en de ervaringen die ze deelden. En dat was wel heel, heel bijzonder om mee te maken.
Wauw, heel gaaf.
Ja.
Ja, dat zou echt super tof zijn als je dit dan gewoon vaker kunt doen. Ja. Als je er zo blij van wordt en je vindt dat zo leuk, dan... Ja, ik gun het je van harte.
Dank je.
En je zegt ook termen zoals hoog functionerend, laag functionerend. Kun jij uitleggen wat het inhoudt? Want misschien luistert er iemand naar en die denkt, ik heb eigenlijk geen idee precies wat het inhoudt. En waarom ben jij het daar niet mee eens?
Ja, dat is een goede vraag. Er wordt eigenlijk in de DSM, naar mijn idee, een beetje gesproken over een lineair spectrum. Met aan het ene eind, dus hoogfunctionerend of mild autisme, mensen die minder ondersteuning nodig hebben. En aan het andere eind, laagfunctionerend of ernstig autisme, met mensen die heel veel ondersteuning nodig hebben. En alles daartussenin. Terwijl naar mijn idee betekent, als je mild autisme hebt, niet dat het mild wordt ervaren door de persoon zelf, maar meer door de omgeving. En ik ben ooit naar een lezing geweest van Peter Vermeulen. Hij heeft ook het boek van Het Voorspellende Brein, als ik het goed heb geschreven. En hij zei ook, ja, het kan zomaar zijn dat iemand die heel veel ondersteuning nodig heeft, en die dus ernstig autisme lijkt te hebben, dat die hartstikke gelukkig is. Mm-hmm. En iemand die minder ondersteuning nodig heeft, hartstikke ongelukkig is. Dus ja, het ligt er ook een beetje aan hoe je het ervaart. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Mm-hmm. Dus ja, wat dat betreft ben ik het niet zo heel erg eens met. Ik zie eigenlijk autisme meer als een soort kleurenspectrum, waarbij iedere kleur een ander kenmerk is. En hoe hoog of laag je scoort per kenmerk verschilt per persoon. En dat is meer wat ook iedereen verschillend maakt. Mm-hmm. En ik denk dat het beter is, maar dat is mijn persoonlijke mening, om er op die manier naar te kijken.
Ja. Ja, want het is, ja, iedereen is anders. Ik heb ook wel eens, ja, het is heel stom. Je hebt op internet had je zo'n test. En dan had je op het laatst ook zo'n kleurencirkel, inderdaad. Met allerlei soorten kenmerken. En hoe, ja, voller die kleur als het ware was, hoe meer je daar dan als het ware op scoorde. En dat zou bij iedereen anders zijn.
Ja, ja, precies.
Ja, want weet je, als ik jou zo zie, hè, dus als je dat dan op die manier zou verwoorden, dan in eerste instantie zie je niet zoveel aan jou.
Nee, klopt.
In die zin. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat is een hoog functionerend persoon met autisme.
Ja.
Hoe ervaar je dat zelf?
Ja, sommige dingen gaan ook gewoon heel goed. Dus wat dat betreft snap ik het wel. Maar wat veel mensen niet zien, is dat ik zeker 1 dag per week uitgeschakeld ben door overprikkeling. Of dat ik soms periodes heb dat het me niet lukt om te praten. Of dat ik best wel veel moeite heb met sociale contacten en soms maanden niemand buiten mijn familie spreek. En het lukt me niet om te werken. Ik kan geen fulltime studie volgen. Dus ja, ligt er maar aan wat je dan verstaat onder hoog en laag functionerend.
Mm-hmm. En hoe zou je het dan, hè, als je dit zo allemaal opsomt, hoe zou je het dan zelf noemen?
Gewoon autisme.
Gewoon autisme. Ja. Gewoon dit is het.
Ja.
Ja. En als je dan hebt over overprikkeling. Wat ervaar je dan? Wat is voor jou overprikkeling?
Dat verschilt heel erg per keer. Soms kan het gewoon zijn dat ik minder goed tegen omgevingsgeluid kan. En dat ik daar last van heb, maar verder niet zoveel aan de hand is. Of dat ik heel erg schrik als iemand me bijvoorbeeld aanraakt. Omdat dat bijna pijnlijk kan voelen soms. Maar op andere momenten kan ik niet de trap meer oplopen, omdat het contact met mijn voeten weg is. Of ben ik draaierig. Of heb ik hoofdpijn. En soms word ik misselijk en moet ik overgeven. Of is het enige wat ik nog kan doen gewoon voor me uitstaren. Dus ja, het verschilt heel erg per keer.
Ja, maar dat klinkt niet heel prettig.
Nee, maar ik heb het wel geaccepteerd als iets wat er gewoon bij hoort. En het is niet leuk, maar ja, zolang ik niet mijn huisje in het bos heb, zal het ook nog wel vaker voorkomen. En sowieso is het niet voorkomen, denk ik.
Is het echt, weet je al van tevoren, oké, als ik dit ga doen, dan is dit sowieso de consequentie? Is dat iets wat je van tevoren dan soort van kan inschatten? Of verschilt dat ook weer per keer?
Dat verschilt ook per keer. Ik word wel beter in het inschatten. Bijvoorbeeld, ik wist dat ik na de lezing, ik noem het dan een sociale kater, zou hebben. dus ik was eigenlijk compleet uitgeteld en ik kon niets meer. Ik heb die avond rijst gekookt en de rijst was niet gaar. Gewoon, ik kan normaal prima rijst koken, maar dat ging nu ook niet meer. En op andere momenten overvalt het me compleet. En denk ik, wat is dit? En dan weet ik niet eens waar het vandaan komt. En in sommige gevallen is het zelfs dat het 3 of 4 dagen later komt. Dus dat ik dan helemaal niet meer snap. En dan moet ik echt denken, oh ja, maar 4 dagen geleden heb ik dit en dit gedaan. Dus ja, het verschilt per keer.
Ja, maar vooral het onvoorspelbare lijkt me heel lastig. Als je ook niet weet waar het vandaan komt.
Klopt, ja.
Ja, hoe kun je dat dan... wat wou ik zeggen? Hoe kun je daar dan rekening mee houden als het je overvalt? Want ja, je kunt ook niet helemaal als een kluizenaar altijd binnen zitten. En
nee.
Dat, ja.
Nee, precies. Ik hou er nu rekening mee door rustmomenten van tevoren en na een spannende situatie in te plannen. Mm-hmm. Sowieso kan ik gelukkig mijn leven redelijk goed inplannen op een manier die goed is voor mij. Dus als ik opeens rustmomenten nodig heb, terwijl ik eigenlijk iets anders had gepland voor mezelf, dan kan ik dat ook doen. En dan kan ik zo schuiven dat ik dat andere wat ik eigenlijk wilde doen dan op een later moment doe. En bij andere dingen dan denk ik gewoon van ja, het is het dan toch ook meer waard voor mij om dan iets wel te doen en dan maar overprikkeld te zijn daarna, dan dat ik inderdaad als een kluizenaar alleen maar binnen zit.
Ja. En jouw familie heeft dus geen, of althans in jouw gezin is er niemand met de diagnose autisme, vertelde je daar straks. Hoe hebben zij voorheen altijd rekening met jou gehouden? Hoe ging dat?
Toen ik eenmaal de diagnose had, toen werd er meer rekening met mij gehouden dan daarvoor. En daarvoor natuurlijk ook wel gewoon als ik als lid van een gezin, zeg maar. En ik weet nog wel dat we naar een restaurant gingen na mijn diagnose en dat mijn moeder aan mij vroeg van waar wil jij zitten? Als in, wat vind jij een fijne plek? En toen dacht ik echt, oh, dit is zo'n belangrijke vraag. Want de plek waar ik zit in bijvoorbeeld een restaurant, is dat kan heel erg uitmaken over hoe ik het ervaar. Dus gewoon dat soort kleine dingen, daar wordt dan nu rekening mee gehouden en dat helpt wel enorm.
Oh, fijn.
Ja.
En je woont dan nu op jezelf. Heb jij zelf op dit moment nog andere hulpbronnen?
Ja, ik heb 1 keer per week begeleiding. En zij komt dan naar mij thuis. En zij helpen met van alles. Soms zijn het hele praktische dingen. Soms dan is er gewoon een luisterend oor als ik even moet praten. En op andere momenten zijn we heel erg toekomstgericht bezig met doelen stellen en plannen maken. En ik merk dat ja, nu ik die begeleiding heb, dat eigenlijk prima werkt zo. Dus dat is wel fijn om te ervaren.
Ja, heel fijn. En dan komt ze steeds 1 uur per keer.
Ja.
Ja, moet je nagaan hoeveel dan dat 1 uur al verschil kan maken.
Ja, en ik heb echt zoveel therapie gehad en behandeling gehad. En ik denk dat dit meer helpt dan dat allemaal bij elkaar.
Ja?
Ja.
Wat maakt dan dit het verschil?
Ik denk dat wat als eerste meehelpt is dat zij heel veel weet van autisme. En als ik zelf iets niet begrijp, dan kan zij zeggen van ja, maar je weet dat dit bij autisme hoort, toch? En dan denk ik, oh ja, makes sense. Nou snap ik het inderdaad wat beter. Dus ja, dat scheelt echt al enorm.
Ja, want is zij dan ook een autisme coach of is ze dat niet per se?
Nee, zij is echt ambulant begeleider vanuit een autisme specialistisch team.
En je zei net al van, ik heb heel veel therapieën, behandelingen gehad. Wat waren het allemaal voor therapieën?
Oh, echt zoveel. Ik heb natuurlijk psycho-educatie gehad. Ik heb cognitieve gedragstherapie gehad. Psychomotorische therapie. Ik heb muziektherapie, creatieve therapie. Wat nog meer? EMDR, sensorimotor psychotherapie. Ik kan die naam nooit onthouden. echt heel veel verschillende therapieën.
Zo. En waar was dat allemaal voor? Was het echt voor 1 ding? Of was het voor verschillende dingen? Of was het?
Ik had naast mijn autisme diagnose ook de diagnoses depressie, posttraumatische stressstoornis. En ik heb een eetstoornis gehad. En gelukkig zijn al die diagnoses nu, die staan nu niet meer naast autisme. Het is nu alleen nog maar autisme. Maar ja, daar had ik dus al die therapieën voor. En sommige waren voor combinatie en andere waren voor specifiek iets.
Ja.
Dus een hele hoop verschillende dingen.
Ja, heftig. Al lees je dat wel veel. Je leest heel veel autisme en eigenlijk zit eigenlijk bijna altijd wel nog iets naast.
Ja.
Bij ADHD trouwens ook. Dat is ook vaak standaard met of een angststoornis, of een depressie, ja. of een eetstoornis, of een combinatie van de hele mikmak bij elkaar. Ja. Had jij eerst de diagnose en ontstond toen die problematiek, of was eerst die problematiek en kreeg je toen je diagnose?
Mijn eerste depressie kreeg ik toen ik 7 was. Dus dat was echt ver voor mijn diagnose.
Als je 7 bent, dan ben je nog zo jong. Ja, hoe is dat überhaupt vast te stellen?
Ik weet er eerlijk gezegd niet heel veel meer van. Het enige wat ik nog weet was dat ik naar heel veel mensen moest. En dat er allerlei testjes werden gedaan. En ik zei tegen mijn klasgenootjes toen van ja, ik heb iets met een hele moeilijke naam. En achteraf bleek dat dus een depressie te zijn. Maar hoe dat allemaal precies is gegaan, dat weet ik niet eens meer. En toen de diagnose autisme of Asperger toen nog een beetje aan het licht kwam, tegelijkertijd ontstonden ook de andere problemen. En daardoor is ook mijn traject zo uitgesteld eigenlijk.
Want dat ontstond dus tegelijkertijd. Is dat een soort van toeval geweest of kwam het ook door de komst van je diagnose dat toen die problematiek ontstond? Of is het iets wat opgekropt is en wat er toen naar buiten kwam? Of?
Ja, ik denk dat ik had sowieso de eetstoornis en posttraumatische stressstoornis kreeg ik voor de zwart-op-wit diagnose. Mm-hmm. En ik denk dat het ermee te maken heeft met eigenlijk als je leeft in een wereld die niet helemaal geschikt is voor jou en je niet weet waarom, dus je denkt dat het aan jezelf ligt, dan voor sommige mensen kan dat ervoor zorgen dat ze zich zo mislukt voelen of zo. En ik gaf ook mezelf daarvan de schuld, dus mijn zelfbeeld werd lager, mijn zelfhaat werd groter. Dus ik denk dat het gewoon op een gegeven moment uit moest komen.
Ja, en uiteindelijk is dat gelukkig allemaal wel beter geworden.
Ja.
Ja, dat is heel fijn. En je gaf daar straks ook aan van hoe belangrijk diagnoses eigenlijk zijn. Ze kunnen zelfs levensreddend zijn geloof ik. Kun je daar wat over vertellen, hoe jij dat ziet?
Nee, ik denk dat de zelfacceptatie waar ik nu erg mee bezig ben en wat ik nu doorlopen heb, niet was gelukt zonder de diagnose. Want ik was ervan overtuigd dat ik, ik noem het altijd een fabriekswout was. Mm-hmm. Maar nu weet ik van, ik ben geen fabriekswout, ik ben gewoon autistisch, dat is alles.
Ja.
En met zelfacceptatie en begrip over jezelf, dan, tenminste, ik ervaar het heel erg dat het leven ook gewoon wat leuker werd.
Ja.
Ik wou nog wat zeggen en ik ben het kwijt.
Nou, geeft niks. Maar ik herken dat wel. Je kunt op een gegeven moment heeft het een naam of zo. En dat is niet om alles, tenminste dat is hoe ik het zie, dat is absoluut niet als excuus. Ik zou zelf ook nooit zeggen, goh, ik kan dat niet, want in mijn geval is het nu dan ADHD, want ik heb ADHD of zo. Ja. Dat zit niet in mij. Maar op een gegeven moment, het verklaart gewoon zoveel. En precies, dat geeft op een gegeven moment gewoon rust.
Ja.
En of de omgeving dat nou wel of niet weet. Kijk, een diagnose is denk ik vooral ook voor jezelf. Tuurlijk is het fijn als je omgeving ook weet wat er met jou aan de hand is. Maar dan moet die omgeving zich ook op een bepaalde manier willen aanpassen aan jou. Want anders dan, heb je daar alsnog niks aan. Het is vooral voor jezelf dat je weet van, goh, oké, dit is het dus met mij aan de hand. En nu kan ik daar bepaalde dingen op aanpassen. Of dingen op een net wat andere manier doen, wat voor jou past in jouw leven.
Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, mooi. Ik wil het eigenlijk even over een ander thema hebben, want jij hebt een relatie.
Ja.
Hoe lang heb jij al een relatie?
In augustus 3 jaar.
Oké. En hoe is dat om, als daar überhaupt verschillen zitten, ik weet het niet, om een relatie te hebben terwijl je autisme hebt of autistisch bent, maar net hoe je het wil ziet. En hoe hou je daar dan rekening mee?
Ik heb over deze vraag nagedacht. Mm-hmm. En eigenlijk was mijn conclusie dat, in ieder geval voor mij, sowieso denk ik dat communicatie en compromis stellen in iedere relatie belangrijk is. Mm-hmm. Want je bent toch twee personen en allebei andere wensen en iedereen heeft iets anders nodig. Dus dat maakt denk ik niet uit of er autisme, ADHD of geen van deze dingen in een relatie zijn, aanwezig zijn. En ja, wat ik heb misschien wat meer rust nodig, sowieso. En ik denk dat dat wel iets is om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld als we worden uitgenodigd door vrienden of door de vrienden van mijn vriend, dan kan ik soms niet mee. En dat is prima, dan gaat hij alleen of hij gaat niet. Dat is helemaal oké. Soms hebben we gewoon, hij net zoveel als ik, onze eigen tijd nodig. En dan gaan we gewoon allebei iets anders doen, terwijl we wel in dezelfde ruimte zijn. Ik heb soms wat meer bevestiging nodig van de vraag. Ja, niet de vraag, maar soms dan zegt hij iets of doet hij iets en dan begrijp ik het niet. En dan heb ik het nodig dat ik het even nog navraag, totdat ik het snap. Ja, ik weet niet hoe dat in andere relaties is, maar ik denk dat dat wel een rol speelt bij ons. En ik denk dat ik sowieso heel veel geluk heb met mijn partner, want ik heb volgens mij nog nooit een relaxter persoon ontmoet dan hij. Hij is ontzettend ontspannen, heeft ook heel veel begrip. Dus ja, ik heb gewoon heel veel geluk met hem. En ik denk wat ook een belangrijke rol speelt, en dat is gewoon in onze situatie zo, wij kennen elkaar al 18 jaar. Dus we zijn al jarenlang gewoon hele goede vrienden. Mm-hmm. En onze families zijn niet letterlijk, maar gewoon zo vaak als dat ze elkaar zien, praktisch familie van elkaar. Dus het klinkt nu heel gek. Maar ja, we kennen elkaar gewoon heel goed. En ik denk dat dat dan ook een rol speelt. Ik hoef bijna niks uit te leggen. En hij weet gewoon 100% wie ik ben. En hij kent mij ook van voor mijn diagnose. En dat in principe is dat niet veranderd. Dus ja, dat scheelt ook een hoop. Daar hebben we wel heel veel geluk mee, denk ik.
Ja, fijn. Ja. Klinkt als een mooie relatie.
Zeker, ja. Het heeft even geduurd voordat het ook daadwerkelijk een relatie werd. Maar...
Want hoe kan dat dan? Want het is 3 jaar inderdaad. Ik heb het al 18 jaar. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
Eigenlijk waren we gewoon allebei een beetje te bang. We waren te verlegen en durfden de stap niet te zetten.
En hoe is die stap uiteindelijk toch gekomen?
We sporten samen al een aantal jaar. En in coronatijd mocht dat niet meer uiteraard. Mm-hmm. En toen heeft hij mij meegevraagd. Tenminste, hij heeft gevraagd of ik zin had om af te spreken. En toen zijn we iedere week gaan wandelen samen. En zonder vrienden erbij of medesporters erbij. En ja, toen leerden we elkaar gewoon beter kennen. En durfden we elkaar ook wat meer... Durfden we ons ook open te stellen naar elkaar toe. En uiteindelijk was het van, nou ja, we vinden eigenlijk elkaar wel heel erg leuk. En voilà.
Tadaa. Heel leuk. Ja, we hebben natuurlijk al een heleboel besproken. Waar ik eigenlijk nog wel heel benieuwd naar was, hoe zie jij jezelf over 5 jaar?
Dit is een moeilijke vraag. Sowieso, ja. Omdat niemand kan in de toekomst kijken, dus... Nee. Ik heb echt geen idee. En als ik nu kijk naar 5 jaar geleden, ben ik nu ook op een plek die ik totaal niet had verwacht. Maar ik kan wel zeggen waar ik hoop te zijn over 5 jaar. Mm-hmm. Allereerst hoop ik dat ik een eigen woonplek heb. Ergens het liefst in de natuur of op een rustig plekje waar ik me gewoon terug kan trekken als ik dat nodig heb. Dat zou heel erg fijn zijn. En verder hoop ik... vooral een beetje bijzonder uit te breiden en meer lezingen te geven. En ik hoop stiekem dat ik dan in ieder geval 1 boek heb uitgebracht. Misschien meer. Dat zou ik heel leuk vinden. En ja, wat ik ook nog wel op de planning heb, is om wat met mijn goudsmidopleiding te doen. Okay. Dus ja, dat eigenlijk een beetje.
Genoeg plannen.
Ja.
Oké, je had het ook over boeken. Ben je al een beetje aan het schrijven? Of is dat iets wat... willen doen?
Ik ben op het moment een boek aan het schrijven.
Oh, ja. Kijk. Oké, nou als
samen met iemand anders.
Samen met iemand anders. Ja. En dat is natuurlijk geheim, of niet?
Ik weet niet of het geheim is. Ik ga het gewoon zeggen. Ik ben samen met Pascal van IJsendoorn, de schrijver van Help, ik ben een autist. Ik was het al voordat ik het wist. Ben ik een boek aan het schrijven?
Oké, gaaf.
Dus we zijn al een heel eind.
Kijk, nou als dat uitkomt, dan ga ik hem uiteraard lezen.
Leuk.
Ik vind het eigenlijk ook wel een mooie afsluiting. Ik vond het echt een superleuk gesprek.
Ik vond het ook heel erg leuk.
Mooi. Dus ik wil jou gewoon heel erg bedanken, ook voor jouw openheid.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Dankjewel. En ja, als mensen jou of meer over jou willen weten of jou willen vinden of jou uiteraard willen vragen voor meer lezingen, waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, ik heb dus een Instagram-account, dat heet Een Beetje Bijzonder. Ik heb een YouTube-kanaal, dat heet ook Een Beetje Bijzonder. En ik heb een website en dat is eenbeetjebijzonder.nl. Dus op drie locaties zouden mensen mij kunnen vinden.
En daar staat ook iets van een mailadres of iets in die richting.
Ja, er is een contactformulier op mijn website.
Nou, helemaal goed. Ja. Heel erg bedankt. Ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken voor vandaag. Laat vooral eerlijk weten wat je van de aflevering vond. Dat kan via de Instagram of Facebookpagina van We Zijn Het Mensen. Nou, vind ik namelijk leuk en daar heb ik ook wat aan. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!